Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. En wat daar verder volgt uit vers 4 van Psalm 79. Uit het heilige woord van God lezen we vanmorgen met elkaar 1 Samuel 3. Dus 1 Samuel 3 is de schriftlezing, maar eerst stellen we ons met elkaar onder de heilige wet van de Heere. En na de wetlezing zingen we vers 2 van Psalm 119. Die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn de gang bestiert naar zere wetten, vers 2 van Psalm 119.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen 1 Samuel hoofdstuk 3. En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord des Heeren was dierbaar in die dagen, en er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde te dien dagen, als Eli op zijn plaats nederlag, en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon, en Samuel zich ook nedergelegd had, eer de lamp Gods uitgedaan werd in de tempel des Heeren, waar de ark van God was. Dat de Heere Samuel riep, en hij zeide, zie, hier ben ik. En hij liep tot Eli en zeide, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij zeide, ik heb niet geroepen, keer weder, leg u neder. En hij ging heen en legde zich neder. Toen riep de Heere Samuel wederom. En Samuel stond op en ging tot Eli en zeide, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide, ik heb niet geroepen, mijn zoon, keer weder, leg u neder. Doch Samuel kende de Heere nog niet, en het woord des Heeren was aan hem nog niet geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel wederom, ten derde male. En hij stond op en ging tot Eli en zeide, zie, Hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstond Eli dat de Heere de jongeling riep. En daarom zeide Eli tot Samuel, ga heen, leg u neder, en het zal geschieden, zo hij u roept, zo zult gij zeggen, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich aan zijn plaats. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen, Samuel, Samuel. En Samuel zeide, spreek, want uw knecht hoort. En de Heere zeide tot Samuel, zie, ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, dien zullen zijn beide oren klinken. Te dienzelfde dagen zal ik verwekken over Eli alles wat ik tegen zijn huis gesproken heb. Ik zal het beginnen en voleinden. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis richten zal tot een eeuwigheid, om der ongerechtigheid wil, die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. Daarom dan heb ik het huis van Eli gezworen. Zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in der eeuwigheid zal verzoend worden door slachtoffer of door spijsoffer. Samuel nu lag tot aan de morgen. Toen deed hij de deuren van het huis des Heeren open. Doch Samuel vreesde dit gezicht aan Eli te kennen te geven. Toen riep Eli Samuel en zeide, mijn zoon Samuel. Hij dan zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg toch niet voor mij, God doe u zo en zo doe hij daartoe. Indien gij een woord voor mij verbergt van al de woorden die hij tot u gesproken heeft. Toen gaf hem Samuel te kennen al die woorden en verborg ze voor hem niet. En hij zeide, hij is de Heere, hij doe wat goed is in zijn ogen. Samuel nu werd groot en de Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden op de aarde vallen. En geheel Israël van Dan tot Beersheba toe bekende dat Samuel bevestigd was tot een profeet des Heeren. En de Heere voer voort te verschijnen te Silo, want de Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord des Heeren.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 81 en daarvan vers 9, 12, 13 en 15. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen, wat gij hebt te doen, och dat Israël zich op mijn bevel onder mij wou buigen. Dus vers 9, 12, 13 en 15 van Psalm 81. En ondertussen worden uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst ingezameld. gemeente. In deze dienst komt Gods woord tot ons vanuit 1 Samuel 3. Als uitgangspunt lees ik u de middelste woorden van vers 9. Het tekstwoord vindt u dus in 1 Samuel 3, vers 9, alleen deze woorden. En het zal geschieden, zo hij u roept, zo zult gij zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. Het thema is Gods roepstem in Samuels jeugd. We letten daarop in 4 gedachten. Eerst Israëls duisternis, waarbij we de achtergrond van onze tekst willen nagaan. In de tweede plaats beluisteren we Gods stem. Dat gaat over de woorden, en het zal geschieden zo hij u roept. In de derde plaats staan we stil bij Eli's raad. Dat gaat over de woorden, zo zult gij zeggen. En dan zien we in de vierde plaats Samuels gehoorzaamheid, de woorden, spreek Heere, want uw knecht hoort. Nogmaals in het kort, Gods roepstem in Samuels jeugd. Ten eerste is er als duisternis, ten tweede Gods stem, ten derde Eli's raad en ten vierde Samuels gehoorzaamheid. De eerste gedachte is dus Israëls duisternis. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, zo lezen we in de profetie van Jesaja. Wij merken om ons heen dat moderne mensen onzeker zijn over het bestaan van God. In de kerk zijn er mensen die wel bidden tot God, maar voor wie de kennis van hem toch verborgen blijft. En ook Gods volk verzucht wel. Zie, ga ik voorwaarts, zo is hij er niet. Of achterwaarts, zo verneem ik hem niet, Job 23. Het woord van Jesaja, dat is waar. Gij zijt een God die zich verborgen houdt. Hoe komt dat toch? Zo was het niet toen de mens nog leefde in het paradijs. De Heer heeft ons geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. De mens leefde in volmaakte kennis van God. O ja, de Heer is veel groter dan wij zijn. De Schepper is veel heerlijker dan het schepsel. Toch liet de Heere zich door Adam kennen. Adam kende de Heere aan de wind des daags, zo staat er in Genesis 3. Deze kennis die was volmaakt. Maar het heeft de mens niet goed gedacht om God in erkentenis te houden. In onze zondeval pleegden wij opstand tegen God. En nu moet de Heere zich van ons verwijderen in zijn toorn over de zonde. Ons verstand is nu verduisterd. Hoe dit uitwerkt in de praktijk van dit leven, toont ons de geschiedenis van Samuel, die ons zojuist is voorgelezen. We lezen in vers 1 dat het woord des Heren dierbaar was in die dagen. Dierbaar, dat betekent hier schaars. Er staat nog wat achter. Er was geen openbaar gezicht. Vanuit het Hebreeuws mag dit ook vertaald worden met het gezicht brak niet door. Zeker, de wetsrollen die waren er wel. De tabernakeldienst was er wel. Maar het woord van de Heere brak niet door in de profetische bediening. Er was geen profetenstem die met autoriteit sprak, hoort des Heere woord. De dienst van de Heere was er nog, maar de kracht ontbrak. De kerk verkeerde toen in een ingezonken toestand van de dienst des Heere vanuit een hartelijke toewijding, kwam in het dagelijkse leven zo weinig aan het licht. Is dat niet herkenbaar in onze tijd? Nee, we mogen niet zeggen dat Gods geest niet werkt. Mogelijk doet hij dat wel meer dan wij denken. Maar het is de donkerheid van onze tijd dat de werking van Gods geest zo weinig doorbreekt. Er is zo weinig gehoorzaamheid aan Gods woord. In het dagelijkse leven breekt de krachtige, heerlijke werking van Gods geest zo weinig door. Net als in Samuels dagen verkeert de kerk nu in een ingezonken toestand. En wat is daarvan de oorzaak? We moeten de oorzaak of schuld van alle donkerheid niet bij de Heere zoeken. In 1 Samuel 2 wordt de geschiedenis van Hofni en Pinaas verteld. Zij mengden de dienst van God met eigenwillige godsdienst. Ze stalen van wat voor God bestemd was. Eigenlijk is alle diefstal, is alle zonde diefstal van God. Maar Hofni en Pinaas deden dat zelfs in de heilige tabernakeldienst. Hiernaast vermengden ze het dienen van God met hun eigen zondige begeerten. Bij de poorten van de tabernakel bedreven ze openlijke seksuele zonden. Dat is een stuitende gedachte. Het lijkt wel de wereld waarin wij leven. In de kranten lezen we over machtsmisbruik en over zelfverrijking. De reclame op bushokjes maakt soms zichtbaar wat echt bedekt moet blijven. Zo zijn er etalageruiten in de stad waar je beter maar gauw voorbij kunt lopen. En jongelui, welke grappen worden er gemaakt op het schoolplein? Wat komt er langs op de dvd's die je bekijkt? Gemeente, laten we niet zeggen dat het aan ons voorbij gaat. Het is een zegen als wij voor uitbrekende zonden worden bewaard. Maar wat heeft de zonde toch een verleidende kracht voor ons? Wat sluit de zonde aan op ons hart? Dat is zo wanneer we niet willen buigen onder het gezag van hen die over ons gesteld zijn. Dat is ook zo als we onze positie misbruiken ten opzichte van degene die aan onze zorgen zijn toebetrouwd. Dat is ook zo als we in woorden, werken of in gedachten de reinheid van liefde en seksualiteit beschadigen. Wat is het erg als dit ook van ons zou gelden? Was het niet juist de gruwel van Hofni en Pinehas dat zij zich bezondigden terwijl zij priesterszonen waren, terwijl zij zelf de Heere dienden? Hoe herkenbaar is dat in onze tijd? God wat en de wereld wat. En zo blijf ik toch Heer en Meester over mijn leven. Zie gemeente, daar ligt de oorzaak van de geestelijke duisternis. Zo was het in Samuels dagen en zo is het ook in onze tijd. Ons past verootmoediging. De donkerheid van onze tijd is het oordeel dat kleeft aan onze onbekeerlijkheid. We mogen het wel zingen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder leiden. Ons klein getal door uw kracht bevrijden. Heeft u dat wel eens met uw hart gezongen? In zo'n donkere tijd bad Hanna om een kind. Ze was getrouwd met Elkana, een leviet. Hun zonen zouden de Heere moeten dienen. Maar Hanna had geen kinderen. Zo viel de nood van haar volk bij Hanna samen met haar persoonlijke nood. Wat verlangde ze dat zij en haar nageslacht zouden mogen bijdragen tot de eer van de Heere en ook tot de komst van zijn koninkrijk. En de Heere liet zich niet onbetuigd. Wat een zegen is het als ons gezinsleven mag staan in dat licht. In zo'n donkere tijd heeft Hanna haar kind opgevoed. In hoofdstuk 1 lezen we dat Hanna Samuel naar de tabernakel bracht toen ze hem gespeend had. Hij zal toen een jaar of 5 zijn geweest. Laten we dat eens indenken. Een moeder brengt haar kind van 5 jaar weg. Ze doet dat niet voor een enkele dag, maar voor altijd. Ze brengt haar kind ook niet volgens leerplicht naar een reformatorische school, waar hopelijk een veilig opvoedingsklimaat is. Maar ze brengt haar kind vrijwillig naar de tabernakel, waar ook de invloedssfeer van de goddeloze Hofni en Pinhas was. Reken maar dat het voor Hanna niet zonder zorgen was. Ze moest haar kind al na 5 jaar loslaten. Ze moest het dus in die korte tijd de dingen leren en meegeven, waar ouders in andere omstandigheden heel wat jaren langer over kunnen doen. Ouders, wat komt er ook veel op ons af? De opvoedingsopdracht, die is zo heilig. En onze praktijk is zo ingewikkeld, zo weerbarstig. De kinderen komen met zorgen. Ze plaatsen je voor vragen die een mens verlegen maken. Want wie zijn we eigenlijk als ouders? Deze geschiedenis die leert ons dat onze zorgen niet nieuw zijn. Heel praktisch. Laten wij net als Hanna ernst maken met de opvoeding van onze kinderen vanaf dat ze in de wieg liggen. Laten we er alles aan doen om de basis van de opvoeding te leggen in de eerste 5 levensjaren. Laat de opvoeding niet over aan anderen, maar neem ze zelf ter hand. Ken de nood van uw tijd. Ken de nood van uw kind en uzelf. We mogen onze kinderen voorleven in het spoor van Gods woord. We mogen zijn dienst onderwijzen, inscherpen en aanprijzen. Maar dan ook geestelijk. Zal Hanna haar zorgen niet hebben doorworsteld in aanhoudend gebed? Zal ze niet gezegd hebben: Heere, u hebt ons dit kind gegeven opdat het u dienen zou. Wilt u het dan ook door genade voor uw rekening nemen? Gemeente, wat hebben wij in onze tijd mensen nodig die als Hanna de Heere smeken of de Heere zijn genade voortplant van kind tot kind, of hij zijn verbond gedenkt van geslacht tot geslacht? Hanna die had zo'n sterke pleitgrond. Ze had een kind van de Heere ontvangen en het ging en gaat haar om de naam en de dienst van de Heere. En daarom wil de Heer ook vandaag nog zijn rijke gunst betonen. Nu onze tweede gedachte, Gods stem. In Hebreeën 1 lezen we: God, voortijds, veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Hoort u het wonder, gemeente? God die maakt zich bekend. Hij doet dat in zijn Zoon die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. God is bewogen in zichzelf. Het is zijn welbehagen om door de diepte van de zonde heen zijn uitverkoren gemeente zalig te maken. Christus heeft zich borg gesteld. Hem heeft God erfgenaam gemaakt van alles. Zijn bruid, die zal hem toegebracht worden. Hij mag haar brengen tot de eeuwige zaligheid. Dit evangelie heeft de Heere van oude tijden af bekendgemaakt. Veelmaals en op velerlei wijze. Zoals de Heere toen sprak door de profeten, zo spreekt de Heere nu door de Zoon. En steeds is het Gods bewogenheid in Christus die hem drijft. Om Jezus wil maakt de Heere zich bekend aan verloren zondaren. En in onze tekst beluisteren we hoe de Heere zich aan Samuel heeft bekendgemaakt. En het zal geschieden, zo hij u roept, zo zegt Eli. Van Samuel staat in vers 1 dat hij de Heere diende voor het aangezicht van Eli. Deze jongen zag op tot de God der vaderen. In die donkere tijd nam de Heere het hart van deze jongen in voor zijn liefdedienst. De naam van de Heere, die staat hier met hoofdletters. Hij is de God van het verbond, de God die trouw houdt en zijn woord waarmaakt. Deze God is nog steeds dezelfde. Hij verheerlijkt zijn genade. Hij trekt jongeren uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wat een wonder als een jongere vervuld wordt met een diep ontzag voor de Heere. Als oprechte liefde voor de hemelse majesteit het hart gaat vervullen. Samuel wordt hier een jongeling genoemd. Hij was mogelijk een jongen van rond de 18 jaar. Hoe oud ben jij? Mag ik je vragen, jonge mensen? Is het lichtende liefde van de dienst van de Heere al eens doorgedrongen in je jonge hart? In Samuels omgeving trokken Hofni en Pinehas veel aandacht. Waarschijnlijk was dat voor Samuel wel eens lastig. Hij was bestemd voor de dienst van God. Maar de vorst van de duisternis die stelde grote verleidingen dicht bij hem. Ook dat is vandaag niet anders. Onze jongeren weten wel hoe Hofni en Pinehas tegenwoordig heten. Het zijn de idolen uit de wereld van het amusement. Het zijn de mensen van een godsdienst waarbij je makkelijk en werelds leven kunt. Jongeren, vinden jullie het nooit eens moeilijk om je weg te vinden tussen alles wat daar zich aan je opdringt? Kijk hier eens wat er staat van Samuel. Hij diende de Heere voor het aangezicht van Eli, zo staat er. Het ging de jongen eerst om de Heere. En daarom keek hij niet naar Hofni en Pinehas, want hij voelde dat hij gelukkiger was als hij zich voegde in het spoor van Eli. Bij Eli was iets merkbaar van de dienst van de Heere. Samuel had daarvoor liefde, hij had daar respect voor. En de leeftijd van Eli stond dat niet in de weg. Maar nu was het nacht. In vers 3 staat dat de lamp in het heiligdom, de tabernakel, nog brandde. Die lamp werd gedoofd bij zonsopgang. Het was dus nog donker. Eli sliep en Samuel ook. Zie je hem daar liggen? Een jongen van een jaar of 18? Wat kon hij toch uitrichten in Israëls donkere tijd? Was hij wel opgewassen tegen Hofni en Pinehas? Ach, hij sliep. Zoals Samuel daar lag, was hij weerloos en onmachtig. Maar aan deze jongen wilde de Heere nu zijn genadebediening gaan verheerlijken. Hij wilde zich aan Samuel bekendmaken. Calvijn die herinnert God kinderen eraan dat de Heere dit wonder ook in hun leven gewerkt heeft. Daarom, broeder, zo zegt hij, laten wij hier de genade van God opmerken en erkennen dat toen wij sliepen, hij voor ons gewaakt heeft. En toen wij hem niet kenden en ook niet aan hem dachten, toen heeft hij ons toch gezocht. Laten wij dat goed in gedachtenis houden. Gods genade is dus eenzijdige genade. Dat is een wonder waarvan de Heere al zijn kinderen iets leert verstaan. Laten we het goed in gedachten houden. Niemand maakt zich Gods roeping waardig, want het is voor ons allen onverdiend. Niemand zet als eerste de stap waarop God dan vervolgens zijn genade gaat heerlijk maken. Nee, God is de eerste en hij is dat ook steeds opnieuw. Calvijn vraagt aan Gods kinderen wat zij waren voordat ze God leerden kennen. God schonk hen het geloof in de tijd van hun blindheid en onkunde. Wat is dat toch een verootmoedigende les, die Gods kind wel altijd bij mag blijven. En dan klinkt in die donkere nacht de stem van God: Samuel, Samuel. De Heere riep tweemaal Samuels naam. Dat staat in vers 10. En daarbij wordt vermeld dat het al de keren zo ging. Dus ook bij wat verteld wordt in vers 4, vers 6 en vers 8. Heeft tot tweemaal toe Samuels naam geklonken. Hoe moeten we ons dat verder voorstellen? Deze roeping was niet in een droom. Want dan had Samuel niet hoeven ontwaken. De roeping was ook geen visioen. Het was geen vertrekking van zinnen in wakende toestand. Want dan had Samuel niet naar Eli kunnen lopen. Ik geloof dat de Heere werkelijk aan Samuel een stem heeft laten horen. Vanuit de Hebreeënbrief zagen we al dat God voortijds veelmaals en op velerlei wijze tot de vader gesproken had. Door de profeten. God openbaarde zich dus op veel verschillende manieren. Meestal sprak hij dan tot een profeet, waarna de profeet Gods woord sprak tot het volk. Samuel werd hierna onder het volk gesteld als een profeet. En daarom heeft deze geschiedenis ook iets te zeggen over hoe de Heere iemand roept tot het profetische ambt. Maar vooral zien we hier hoe de Heere zich aan zijn kinderen bekend maakt. Zoals we al zagen, betrekt Calvijn deze geschiedenis daar ook op. Hoe maakt de Heere zich nu bekend? Voortijds deed de Heere dat door middel van de profetie. In de komst van Christus is Gods openbaring tot volle ontplooiing gebracht. En dat alles is vastgelegd in de Bijbel. De Heere, die spreekt dus door zijn woord, zoals dat opengaat aan tafel, in de huizen, tijdens catechisatie en verenigingsbijeenkomsten, zoals dat ook klinkt bij de dagopening op school. De Heere spreekt ook door het woord dat we lezen tijdens onze persoonlijke stille tijd. Zo komt de roepstem van God tot ons oor en tot ons oog. We noemen dat de uitwendige roeping. En het is de Heilige Geest die die roeping brengt in het hart. Dat noemen we de inwendige roeping. Dan dringt Gods woord levenwekkend door in de ziel van de mens. Dan wordt heel persoonlijk de boodschap van Gods woord toegepast aan je hart. En in dit alles is de roeping van Samuel een voorbeeld. Samuel, Samuel. Misschien is hier ook wel een jongen die zo heet. Gemeente, jong en oud, wie u ook bent, u wordt geroepen. Jij wordt geroepen. Ook vandaag wil de Heer zich bekendmaken. En daarom zegt hij: zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Roept hem aan, terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg, de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Jesaja 55. Met ernst en met liefde richt de Heere tot u zijn woord. De Heere die heeft een eed gezworen. Dat lezen we in Ezechiël 33. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb aan de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust. Dat de goddelozen zich bekeren van zijn wegen en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël? Zo heeft de Heere ons allen bij onze naam geroepen, toen hij ons apart zette in de heilige doop. kinderen en jongeren. De Heere, die klopt op de deur van je hart. Zoals je geboren bent, ken je de Heere niet. Dat maakt je diep ongelukkig. Als je zo sterft, ben je voor eeuwig verloren. Nu wil de Heere nog zondaren zalig maken. En hij roept vanmorgen ook jou. Hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. De roeping van Samuel is niet alleen een voorbeeld. Ze is ook vol onderwijs. Want tot driemaal toe heeft Samuel de roepstem van de Heere niet goed begrepen. Maar Samuel was toch een godvrezende jongen. In vers 7 lezen we dat Samuel de Heere nog niet kende. Er staat, het woord des Heere was aan hem nog niet geopenbaard. De Heere wilde hem nu gaan betrekken in zijn profetische dienst. En wat blijkt, dat dan ook deze jongen doof is voor de stem van God. Viermaal moet de Heere hem roepen. En dan dringt Gods stem pas werkelijk tot Samuel door. Is het niet de les die de Heere ook nu leert aan een mens? Als hij de uiterlijke roepstem van het woord door de Heilige Geest gaat brengen in het hart. De doodstaat van de mens is een Bijbels leerstuk. En als de Heere zijn zaligmakende genade gaat verheerlijken, dan wordt dit leerstuk praktijk in het leven. Oh, wat krijgt zo iemand last van zijn geestelijke doofheid? Wat een liefdesmart geeft dat in de ziel, dat ik deze goede God verdriet doe, door zijn welmenende woord niet te verstaan. Gemeente, om Gods roepstem te verstaan, is een wonder van God nodig in ons leven. Het is een wonder dat de Heere zonder ons in ons werkt. Dat gebeurt als de Heilige Geest onwederstandelijk het leven uit Christus gaat werken in een dode mensenziel. Dan schept hij in het binnenste een nieuw en een rein hart. Dan dringt het tot de ziel door dat God almachtig is. Dat de Heere vol van majesteit is. En dat de mens eens voor zijn rechterstoel verschijnen moet. Dan vervult een heilige liefdesmart het hart, dat ik tegen deze goede God zo heb gezondigd. Pas als het hart zo door de Heere geopend wordt, dan gaat een mens acht geven op het woord van God. Wat doorworstelt de ziel een benauwdheid, wanneer de Heilige Geest ontdekt aan alle ongeloof en zelfhandhaving. Dan wordt een mens werkelijk onbekeerd in eigen oog. Dan kan een wereldling zalig worden. Maar dan ben ik een buitenstaander aan wie God naar zijn recht voorbij kan gaan. Zo doet de Heere de mens iets van de heiligheid van zijn deugden verstaan. Opdat de mens zich zou verootmoedigen voor hem. Mogelijk bent u zo iemand die door schuld en die door onmogelijkheid wordt aangeklaagd. Gemeente, wat doet de Heere nu? Nog is hij het roepen niet moe. Ook nu klinkt weer zijn stem. Samuel, Samuel. Ook vandaag nog breidt de Heere zijn handen uit tot een wederstrevig volk. Hij zegt, wat we lezen in Jeremia 3... Gij nu hebt met veel boeleerders gehoreerd. Keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Voor we de derde gedachte lezen, zingen we nu eerst Psalm 95 en daarvan vers 2 en 4. De Heer is groot, een heerlijk God. Een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. En wat er verder volgt uit vers 2 en 4 van Psalm 95. We staan nu stil bij de derde gedachte, Eli's raad. De stem van God bracht in Samuels jonge leven een zoeken en een vragen teweeg. Toen Saulus werd stilgezet op de weg naar Damascus, toen vroeg hij: wie bent u, Heere? En zo is het nog als Gods genadelicht gaat vallen over een mensenhart. Daar wordt een heilige klem gelegd op het hart. Er wordt dan onrust geboren in de ziel. Als de Heer in een mensenleven komt, dan worden er vragen geboren in het hart. Zoals: wie is God? Wie ben ik? Wie is toch de Heer Jezus? Hoe zal ik genade leren kennen? Hoe zal ik de Heer leren kennen en genade vinden voor mijn hart? Het zijn vragen die een mens gaan bezetten, ook bij alle dingen die dagelijks te doen zijn. Soms houden deze vragen de mens in de nachtelijke uren uit de slaap. En dat komt omdat de ziel niet meer onder de klem van de roeping uit kan. Het komt omdat de ziel gebonden is in raadsels die ze maar niet ontknopen kan. Zo komt er een zoeken naar God, een zoeken naar de weg des levens. Samuel ging naar Eli. Hij wilde Gods oude knecht om raad vragen. Dat lag ook voor de hand. Hij was immers met de opvoeding en de godsdienstige vorming van deze jongen belast. Eli was een kind en knecht van de Heere. Dat blijkt wel uit zijn ootmoedige antwoord op de aankondiging van het oordeel, zoals we dat in vers 18 lezen. Toch lezen we dat Eli tot twee keer niet verstond dat het de Heere was die Samuel riep. En eerder had Eli het werk van de Heere in de biddende Hanna ook al niet onderkend. Van Eli's omgang met zijn zonen wordt ons in hoofdstuk 2 verteld hoe hij hem waarschuwde. Toch lezen we in ons schriftgedeelte ook dat de Heere Eli vermaant, omdat hij zijn zonen niet eens zuur aangezien heeft. Mede door Eli's toedoen is het nodig dat de Heere Samuel meerdere keren roept. Maar laten we voorzichtig zijn in ons oordeel over Eli. Laten we met zijn voorbeeld liever tot onszelf inkeren. Ouders, ambtsdragers, onderwijzers, verenigingsleiders. Op welke manier zijn wij de geestelijke raadslieden van onze kinderen? Met allerlei vragen kunnen ze naar ons toekomen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de uitleg van Gods woord en over de betekenis ervan voor de tijd waarin wij leven. Een jongere kan ons ook deelgenoot maken van moeilijke gewetenskwesties of van pijnlijke persoonlijke ervaringen. Wat is het teer en kostbaar als een jongere ons zijn of haar vertrouwen geeft? Hoe gaan we daar dan mee om? Mogen we dan jongeren wezenlijk verder helpen? Of blijft ons leidinggeven steken in algemeenheden? Durven we jongeren werkelijk aan te spreken op hun geweten, om hen zo af te houden van de zonde? Mag u iets kennen en in de praktijk brengen van een teer en een afhankelijk leven aan de genadetroon van God, ook wat deze zaken betreft? Als Samuel voor de derde keer naar Eli's kamer komt, dringt het tot Eli door dat er geen sprake is van mensenwerk. Nu mag Eli een goede raad geven. Hij zegt: het zal geschieden, zo hij u roept, zo zult u zeggen: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Eli laat het aan de Heere over wat hij tot Samuel zal spreken. En wat een wijze raad is dat. Ambtsdragers en opvoeders moeten kinderen, jongeren en ook andere gemeenteleden niet opbouwen in hun godsdienstige gevoelens en werkzaamheden. Het is verkeerd om elkaar haastig de handen op te leggen. Wat kan het ook aantrekkelijk lijken om voor een ander de toepassing maar te maken, alsof wij de geestelijke leiding van God kunnen waarnemen. Het is een verwaardiging als we boodschappers van God mogen zijn, als we een leidsman tot Christus mogen wezen. Dan gaat het niet om ons, maar dan gaat het om God en om de naaste. En als Hij dan gaat verschijnen, dan gaan wij verdwijnen. Dat is dan ook ons uitzien. Hier zien we hoe Eli dat mocht doen. Hij drong bij Samuel aan op een ootmoedige gestalte. Hij drong bij Samuel aan op een eerbiedige luisterhouding, om zo uit te zien naar het spreken van God in zijn leven. Jonge mensen, heb jij wel eens ervaren dat de Heere klopt op de deur van je hart? Dan zegt je geweten dat je bekeerd moet worden. Dan voel je dat je de Heere moet zoeken. O, laat de zonde dan los. Misschien luister je op dat moment wel naar goede muziek, maar zet die muziek dan uit. Buig je knieën, jongeren. Het luistert zo nauw. Als je de overtuiging van je geweten het zwijgen oplegt, dan trekt de Heere zich terug. En zoeken de zielen in ons midden. Hoe komt het dat Gods spreken in uw leven niet duidelijk is? Houdt u mogelijk de zonde aan de hand? Of koestert u wantrouwen ten opzichte van God? Of bent u nog zo tevreden over uzelf? Dan geldt voor u het woord uit Jacobus. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Breek toch met de zonde. Leer uw schuld beleven en belijden. Open het woord. Zoek Gods aangezicht in het gebed. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Zo lezen we in Jesaja. Eli verwees Samuel naar het woord van God. Ja, dat is een goede raad. God fundeert zijn kinderen niet op hun gevoelens of op wat een ander van hen denkt, maar op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Of heeft u in uw eigen waarneming misschien wel rust gevonden in uw keus, in uw ijver of in uw hartelijke liefde? Al zouden die zaken van de Heere kunnen zijn, het is toch Jezus niet. De Heere snijdt alles af wat geen God en wat geen Christus is. De Heere Jezus heeft zelf daarvan gezegd, en dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Heb toch geen rust, voordat u op goede gronden weten mag, dat u begrepen bent in de zaligmakende bediening van Christus. Troost u niet met de liefde van een kind van God of met de bemoediging op zich. Laat het u alles juist te meer uitdrijven tot de Heere om zijn genade te ontvangen. Het zal er in uw leven immers om gaan dat God in Christus Jezus zich aan u openbaart door de Heilige Geest. Gemeente, het is Christus zelf die het zegt. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Het spreken van God is voor Eli geen misschientje. Hij zegt tegen Samuel, het zal geschieden dat de Heere roept. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Samuel was een jongeling toen de Heere zo een bijzondere bemoeienis met hem maakte. Jongens en meisjes, zou je daar niet jaloers op worden? De Heere zegt, die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. En deze verwijzing naar het woord van God, die geldt ook voor Gods kinderen. Gods kinderen zijn, als het goed is, schriftuurlijke christenen. Altijd weer hebben ze Gods leiding nodig. Altijd weer zoeken ze in Gods woord naar wat Hij tot hen te zeggen heeft. God maakt van zijn kinderen behoeftige mensen, die maar niet uitgroeien boven het gebed van de dichter. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Staan we tenslotte nog stil bij de vierde gedachte, Samuels gehoorzaamheid. In vers 10 lezen we hoe het verder gegaan is. De Heere kwam en stelde zich daar. Dat staat van de eerste drie keren dat de Heere riep niet geschreven. Maar nu staat het er wel. Nu was Samuel toebereid om Gods stem te horen. En nu vulde de heerlijkheid van God het vertrek waarin de jongen zich bevond. De naam is in vers 10 geschreven met allemaal hoofdletters. Het gaat dus om de God van het verbond, de drie enige die kwam. Het is naar zijn welbehagen. Op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest, die voor mijn woord beeft, Jesaja 66. Zo heeft het voor de vierde keer geklonken. Samuel, Samuel. Samuel was weer gaan liggen op zijn plaats, zo staat er in vers 9. Zou Samuel nog geslapen hebben? Dat staat er niet. Maar er is wel iets anders wat opvalt. Vergelijkt u Eli's raad uit vers 9. eens met wat Samuel daadwerkelijk heeft gezegd volgens vers 10. Het valt op dat Samuel in zijn spreken de naam van de Heere niet gebruikt. Als de Heere zich gaat openbaren, is er zo'n heilig opzien in het hart. Wat zal het toch zijn dat de grote God zijn woord gaat richten tot mij, arme zondaar. O, wat een heiligheid. Wat een majesteit gaat er dan van de Heere uit. Gemeente, als de Heere zo overkomt, dan vervult een diepe ootmoed en een eerbiedig opzien tot God de ziel. Hoe zal het toch zijn als de grote God zich aan mij, arme zondaar, bekend maakt? Als God zich openbaart, dan doet hij dat in Christus door de Heilige Geest. Samuel die woonde bij de tabernakel. Daar, in het heiligdom. Daar was het altaar van de verzoening. Daar, bij het bloed van de verzoening, daar toont God zijn gunstrijke tegenwoordigheid. Hij ziet de zulken wel beven voor zijn majesteit. En als hij komt, dan brengt hij alles mee. Nee, de Heere blijft dan niet op een afstand staan. Het is zoals we lezen bij de vrouwen op de morgen van de opstanding. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen. Zo doet de Heere dat door zijn woord en door zijn geest weer klinken in het hart. En wat gaat er dan een kracht en een troost van uit? Iemand vraagt, maar was het wel gunstrijke tegenwoordigheid van God die Samuel daar ontmoette? De Heere deed daar toch een oordeelsaankondiging? Het is waar. We lezen het in vers 11 tot en met 14. Maar, o wonder, dat oordeel dat trof Samuel niet. De Heere ging hem in zijn wraak voorbij. Nog meer ootmoed vervult het hart als God zijn recht aan anderen voltrekt. Maar ons doet delen in zijn genadige tegenwoordigheid. Gemeente, dan gaat de hand op de mond. Dan is heel de wereld voor God verdoemelijk. En dan ben ik met de wereld aan datzelfde oordeel van God onderworpen. Dan is mijn behoud alleen te danken aan de vrije genade van God. Reken erop dat zulke dat wonder niet klein kunnen krijgen. God zegt dat voor de zonde van het huis van Eli, dus voor Hofni en Pinahas, er geen verzoening meer zal zijn. Die twee mannen, die op zo'n tergende wijze God in zijn genadebediening veracht hebben, die zijn wetten met voeten hebben getreden, die geeft God over aan het goeddinken van hun eigen boze hart. Gemeente, wat is dat aangrijpend? Het woord dat is als een sleutel. Het opent Gods koninkrijk voor hen die de Heere vrezen. Maar het sluit ook Gods koninkrijk voor hen die zich niet aan hem onderwerpen. Laat Hofni en Pinahas dan tot een waarschuwing mogen zijn. Samuel nu werd groot en de Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden op de aarde vallen. Staat er in vers 19. God kwam dus in de opvoeding van Hanna mee. Hij nam in Samuels jeugd de grootste plaats in. Hij zorgde ervoor dat al het kwaad van Hofni en Pinaas hem niet smartte. De Heere hield getrouw zijn woord. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En dan staat er in vers 20, en gans Israël, van Dan tot Beersheba toe, bekende dat Samuel bevestigd was tot een profeet des Heren. Al die mensen kwamen eens per jaar naar de tabernakel. Ze hebben het tegen elkaar gezegd als ze teruggingen. Heb je niets aan hem gemerkt? Je zou toch zeggen dat het woord van de Heere kracht doet in het leven van de jongen? Onze laatste gedachte is Samuels gehoorzaamheid. En we zien dat de Heere meekomt in het wachten op hem en in het luisteren naar zijn stem. De Heere heeft zich in deze weg aan Samuel geopenbaard. Hij heeft hem voorspoedig gemaakt. En dat is het geheim van het leven van Gods kinderen. Wat is het een goed leven om zo de zonde te haten en te verlaten, om zo de Heere te dienen en lief te hebben. Kinderen van God, leef teer. Zoek in de vrezen van de Heer uw weg te gaan en laat in stilte en eenvoud uit uw leven spreken. Kom, ga met ons en doe als wij. Onze tijd heeft dat getuigenis zo hard nodig. Gemeente, deze geschiedenis is een wonderlijke geschiedenis. We begonnen met een donkere tijd in Israël. Gods woord was dierbaar, was schaars. Er was geen openbaar gezicht. En zie nu hoe de geschiedenis in vers 21 eindigt. Er staat, en de Heere voer voort te verschijnen te Silo, want de Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord des Heeren. Nu breekt het genadewerk van God dus weer door. Hij openbaart zich weer. Deze geschiedenis is daarom een bemoedigende geschiedenis. De Heere gaat door met zijn werk. En hij doet dat uit vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Zo maakt hij ook met de nieuwe generatie weer een nieuw begin. Het vrome zaad van die op God betrouwden zal door zijn kracht hem dienen, voor hem leven. Het zal de Heer eens worden aangeschreven in het nageslacht. En dat alles predikt ons God woord. En het zal geschieden, zo hij u roept, zo zult u zeggen. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, tot viermaal toe moest u Samuel roepen. Laat de vraag op ons hart wegen, Heere. Hoe vaak u ons al geroepen heeft en of er in ons leven ook al eens dat hartelijke spreken is geweest wat we bij Samuel hoorden. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. O Heere, geef toch in onze harten dat stille uitzien naar uw spreken. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Heere, wilt u ook nu tot ons spreken nadat u weet wat we nodig hebben in de omstandigheden van ons leven. En als u spreekt, dan zal onze ziel toch leven. Heere, wilt u dat doen om die grote knecht van u, de Heere Jezus Christus, hij die uw woord altijd gehoord heeft, die u nooit meermaals hoefde te roepen, maar die u altijd in uiterste gehoorzaamheid gediend heeft, uw Zoon, de Heere Jezus Christus, zoudt u om zijnentwil ook ons, ook de jongens en meisjes uit onze gemeente, tot uw knechten, tot uw dienaars mogen maken. Dat bidden we u om zijnentwil. Wilt u met ons zijn in het verdere van de dag? Wilt u ons ook uw zegen geven in de middagdienst? Geeft u dan broeder de Boer ook wat hij nodig heeft in het leiden van de dienst? Opdat deze dag mag zijn tot eer van uw naam en tot komst van uw koninkrijk. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog uit Psalm 103 en daarvan het 9e vers. Maar zere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar lijst van Gods verbond betracht. beëindigen we de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.